Goedemiddag, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u de orde van dienst van deze middagdienst voorlezen. De voorganger vanmiddag is onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel. En de organist vanmiddag is Harry van der Velde. De dienst wordt aangevangen met welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. En als openingspsalm zingen we dan psalm 105, vers 1 en vers 5... uit de bereiding van 1773. Dat is het lied dat de zondagsschool moet leren. Openingspsalm is dus psalm 105, de versen 1 en 5 uit de bereiding van 1773. Dan volgen stilgebed, votum en groet. En in aansluiting daarop zingen we uit psalm 105, vers 24. Psalm 105, vers 24 dus. Aansluitend op stilgebed en votum en groet. En ook vers 24 is in de bereiding van 1773. Dan volgen de gebeden en de schriftlezing. En die is vanmiddag gekozen uit 1 Korintiërs 10, vers 1 tot en met 13. Schriftlezing dus 1 Korintiërs 10, vers 1 tot en met 13. Dan zingen we een aansluiting op de schriftlezing uit lied 136... Lied 136 uit de bundel van Opwekking. En dat is het lied. Kijken. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Na de schriftlezing uit 1 Korintiërs 10 dus. Lied 136 uit Opwekking. Dat is Abba Vader. Dan volgen de collecten die bestemd zijn voor kerk en kerkelijke kassen. En in aansluiting op de collecten de verkondiging. Die als thema heeft Faith Alert. Faith Alert is dus het thema van deze middagdienst. En dat is dan naar aanleiding van Catechismus zondag 52a. Het zal dus gaan over Catechismus zondag 52a. Na de preek zingen we van psalm 73 vers 10 en 11... Psalm 73, vers 10 en 11, dus na de prediking. Dan volgen dankzegging en voorbeden. Daarop aansluitend de geloofsbelijdenis. En in antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we gezang 442 in zijn geheel. Gezang 442 dus in aansluiting op de geloofsbelijdenis. En de dienst wordt besloten met de zegen. Vanaf deze plek wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 105, vers 1 en 5 uit de oude berijming. En vers 5 is het lied van de zondagsschool. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zullen we met elkaar bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we danken u dat we dankzij uw belofte hier mogen zijn. Uw belofte in uw verbond. Daar hebben we van gezongen. U houdt uw verbond tot in eeuwigheid. En u bevestigt uw verbond van geslacht tot geslacht. Ook aan onze kinderen en onze kleinkinderen. U gaat verder, u bent een God die trouwen houdt tot in eeuwigheid. En daarom zijn we hier ook vanmiddag bij elkaar. Omdat u trouw bent. En omdat wat er ook gebeurt in ons leven. En wie we dan ook zelf zijn. En wat er dan ook in ons leven moet veranderen. U wel die trouwe God bent. Dat we daarop kunnen bouwen. Heren, we danken u. Dat het lied dat we zongen. Dat dat een lied is dat met ons hele leven met ons mee kan gaan. En als we zingen over uw trouw en uw gunst, uw genade, dat dat niet zomaar momenten zijn. Dat dat niet zomaar momenten zijn als u ons goed gezind bent of goed gestemd bent. Maar dat dat uw wezen is. Uw liefde is uw wezen. En u komt zo naar ons toe. Zo bent u. En elke keer meer komen we daarachter hoe anders dat is dan bij ons mensen. Wij mensen zitten zo heel anders in elkaar dan u. We zijn dan uw beeld geschapen, maar in heel veel dingen hebben we helemaal niets van u. En dat trouwen van u, dat dwars door alles heen gaat, we prijzen dat van u. Dat u juist ook wat dat betreft zo heel anders bent dan wij. Wij haken snel af, wij geven de moed op. Wij hebben onze stemmingen, onze humeuren. Maar u bent dezelfde. U blijft op uw post. De wachter van Israël, hij sluimert en hij slaapt niet. En daar willen we u voor danken. En zo mogen we ook vanmiddag bij elkaar zijn. Ook als we met elkaar nadenken over dat toch wel ingrijpende woord van de apostel, dat we niet moeten denken dat we wel staan en dat het wel goed is als we staan, maar dat we zo kunnen vallen. Heere, geef dat het een boodschap. Als die boodschap voor ons heel bijzonder bedoeld is, dat die ook bij ons binnenkomt. En dat we ons houvast niet in onszelf zoeken, maar ja, bij u. Daar vragen we om. Leert u ons bidden om ons staande te houden. Heren, wees u zo bij ons. Denkt u aan de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Denkt u aan allen die thuis meeluisteren. Zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uit genade. Amen. We lezen met elkaar uit de Bijbel 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 13. 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 13. Zomaar een gedeelte uit die brief waarin Paulus Israël als voorbeeld houdt voor de mensen daar in Korinthe. En wij lezen het ook, dus ook een voorbeeld voor ons hier in Dordrecht. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En dat allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er 23.000. En laten we Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mord niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen zijn nu hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 52 van de catechismus, het eerste gedeelte daarvan. En dat staat op bladzijde 3, hoewel dat wat anders afgedrukt is, maar u vindt het vast wel. Zondag 52a. Wat is de zesde bede? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn dat wij geen ogenblik zouden kunnen standhouden. En omdat bovendien onze doodsvijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden om ons aan te vechten, wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet de nederlaag lijden, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij eindelijk volledig de overwinning behalen. Daar gaat straks de preek over, naast dat gedeelte uit 1 Korinther 10. We zingen nu eerst het lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Daarna mogen de kinderen naar de zonderschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk en de kerkelijke kassen. Thank you. Straks na de preek zingen we Psalm 73, vers 10 en vers 11. Nu blijf ik bij u. Nee, vers 10 is: wie heb ik in de hemel, Heer, en want allen die u verre staan. Psalm 73, vers 10 en 11, straks na de preek. Ja, je zou dat zo gerust kunnen noemen van de apostel Paulus. Een geloofsalert, een faith alert. En zoals je inderdaad wel eens van gehoord hebt, en misschien krijg je dat ook wel binnen. Als er een kind vermist wordt, dat je een Amber alert krijgt op je smartphone. Maar dit geeft Paulus af, een geloofsalarm zou je zeggen. Denk eraan. Let op, een attentie. En de hoofdboodschap die hij heeft is: als je nou denkt dat je staat, moet je goed uitkijken. Want je ligt zo. Wees nou niet te overmoedig. En bid eens wat vaker, leid ons niet in verzoeking. Nou, leid ons niet in verzoeking, daar hebben we het vorige maand, of dat was in december, over gehad. Jeugddienst, en toen ging het over verleidingen, verzoekingen vanuit Jacobus 1. Daar hebben we toen over gehad. Nu gaat het eigenlijk nog een beetje verder. Want Jezus zegt niet alleen maar: leid ons niet in verzoeking. Het staat nog wat achter, maar verlos ons van de boze. Nou, dat geeft aan dat het toch ook wel menens is. Ja, dat ik vanuit mijzelf gemakkelijk val, dat weet ik. Maar dat de boze daar graag aan meewerkt, dat zegt de Heer Jezus. Hij werkt er graag aan mee om mij te laten vallen. Je kunt natuurlijk hele discussies houden over de boze, de duivel. Hoe die is, wat die is. Hoeveel er van zijn, waar die is en wat die doet. Maar dat hij er is, dat is in ieder geval wel heel duidelijk. Een aantal jaar geleden, ja, misschien 20 of 30 jaar geleden, kon je dan wel zeggen dat er in de theologie ook allerlei discussies waren over het kwaad. En nou ja, dat de duivel eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol daar maar niet meer in speelde. Toen was het nog in de jaren dat we dachten van dat we alles zelf konden maken. Dat we alles zelf konden doen. Nou, we zien in deze eeuw en deze jaren al heel nadrukkelijk dat dat echt niet meer gaat. We zien het gewoon gebeuren. Een jaar of 30 geleden moest je je haast nog verdedigen als je zei, bijvoorbeeld met die woorden van de catechismus, dat een mens geneigd is tot alle kwaad. Toen zeiden mensen: nou, niet zo overdreven, het gaat toch goed in de wereld. Nou, we zien wat er gebeurt. We zien wat er allemaal gebeurt in de wereld. En wie nou nog denkt van de mens is niet geneigd tot alle kwaad, ik weet niet onder welke steen je vandaan komt, maar dat is deze wereld. Zo is het gewoon. En zo is het ook met de boze. En we merken het gewoon. Er is meer dan dat ik er alleen maar ben. Ik word bemoedigd. Ik word ook bemoedigd in het kwaad. Dat kan ik rustig zeggen. Nee, ik geef niet de duivel de schuld van alles. Ja, ik kon er ook niks aan doen. Die slang. En dat mag je ook nooit zeggen. Ja, die slang heeft het gedaan allemaal en ik ga vrij uit. Nee, ik word bemoedigd in het kwaad dat ik wil. En zo is het. Zo vrij ben ik dus helemaal niet. Dat denk ik soms. Dat ik alles kan doen wat ik wil. En dat als ik iets niet wil, dat ik het niet doe. En dat als ik iets wel doe, wil dat ik het ook rustig kan doen. Maar ik word door van alles en iedereen tegengehouden. En niet in het minst door de boze zelf. Dan word ik door in het kwaad bevestigd. En dan kan ik zomaar denken dat ik sta, maar ik val zo. Ik, ja, ik en u en jij, wij allemaal met elkaar. En God moet ons de genade geven om te blijven staan. Ik denk dat dat niet zo'n populaire uitdrukking is, omdat we veel meer denken dat we de kracht in onszelf kunnen hebben en uit onszelf kunnen halen. Maar ik denk dat het zo is, dat God ons de genade moet geven en de kracht moet geven om te kunnen blijven staan. Paulus, van wie we deze brief gelezen hebben, zo rond het jaar 55 is die brief geschreven, die schrijft dus aan die gemeente van Korinthe. En je hebt als dominee wel eens een gedachte van, nou, wat zou nou een prettige gemeente zijn, hè, om in te werken? En dan zit je eens na te denken aan die gemeentes waar Paulus geweest is en waar hij aan geschreven heeft. Zou Korinthe nou een prettige plek zijn om te werken? Nou, je denkt eerder, nou, je hebt de gemeente van Filippi. Als je die brief leest, dan denk je van, nou, dat is wel een beetje de lievelingsgemeente van Paulus. Of de gemeente van Thessalonica, zijn eerste gemeente waar hij een brief aan schrijft. Gemeente in Athene of gemeente in Rome. Nou, ze hebben allemaal wel wat, maar die gemeente in Korinthe, heeft die ook wat? Nou, als je daar rond zou lopen als toerist in Korinthe, denk je dat je denkt van, nou, hier gebeurt tenminste wat in deze stad. Er gebeurt van alles. Het is een boeiende havenstad, een smeltkroes van culturen. En je kunt van alles zien. En als je door de ene straat loopt, dan ruik je Oosters eten en dan weer Westers eten. En dan zie je daar die mensen met die kleur en mensen die met die kleur. Er gebeurt van alles. Muziek. Muziek uit het Oude Oosten. Nou, zo oud was het toen nog niet, maar uit het Oosten. En misschien ook van die vreemde mensen met die blonde haren die daar ook wel eens binnenkwamen. Slaven uit Germanië en zo. Een hele boeiende stad. En wat dat betreft zou je zeggen, van dat is the place to be, daar moet je zijn. Maar als je die brieven leest, nou, ik weet niet of je daar nou echt in die gemeente zou willen zijn. Het waren volgens mij heel bedweterige christenen daar. Heel bedweterig. Ze maakten ruzie over van alles. Eén zei van, ik ben van de school van Paulus, of ik heb van Paulus geleerd. De ander zei van, ik ben van Apollos, en de ander van Kefas. En de beste die zeiden nog, wij zijn van Christus. Nou, dat zijn degenen die helemaal vooraan in de klas zitten. En ze maakten ruzie over wie de beste gaven van de geest ontvangen had. Nou, dat waren natuurlijk altijd zij en niet die ander. Hè? U weet hoe dat gaat. En wie er nou de beste apostelen waren? Nou, dat was Paulus in ieder geval niet. Een hoop gedoe in die gemeente. Ah ja, we hebben er 2 lange brieven aan overgehouden. Dus dat is wel een geluk daarbij. Maar het waren mensen waarvan je zou kunnen zeggen die meenden te staan in het geloof. Wij zijn het. We hebben het, we doen het, kijk ons eens. Hier is de plaats waar je moet wezen. Of dat nou helemaal in Dordrecht zo is, dat mag u zelf uitmaken. En dan begint Paulus te spreken over met hen. Hij schrijft aan hen en haalt een stuk geschiedenis aan. En het is heel vreemd wat hij doet. Want dat zijn mensen over het algemeen die helemaal niks met de Israëlieten hadden, met de Joden hadden. Over het algemeen zijn het, denk ik, christenen geweest die uit de heidenen kwamen. Maar hij vertelt hun verhalen, hun geschiedenis, alsof die Israëlieten, dat hun voorouders waren. Alsof zij met die Israëlieten zo samen uit Egypte gekomen waren en naar het beloofde land reisden. En zo heeft hij het erover, hè. Dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. Onze vaderen, nou, niet echt, maar wel door het geloof. En zo lezen we het nog steeds eigenlijk. Wij met onze vader, terwijl er ook bij ons, bij de meeste van ons, weinig Joods DNA aanwezig is. Maar zo gaat het. Door het geloof word je ingelijfd bij het volk van God. En zo lezen we het ook, hè. We voelen ons, we weten ons verbonden met hen. En wat gebeurde er met hen? Zij vielen. Ik denk dat je dat heel kort kan zeggen. Zij meenden te staan, maar ze vielen. Ze vielen om. En waardoor vielen ze nou van het geloof af? Was God nou niet sterk genoeg aanwezig daar in de woestijn? Nou, kun je niet echt zeggen, hè? Hadden ze een gebrek aan de Heilige Geest? Moest die meer verkondigd worden, zodat ze wel bleven staan? Nou, dat geloof ik ook niet. Moest goed kijken wat er gebeurt. Wie gingen er nou eigenlijk allemaal mee daar, op die reis vanuit Egypte? En wat gebeurde er met hen? Nou, ja, het was het volk van God, hè? En wat gebeurde er met dat volk van God? Ze werden ook als het ware gedoopt. Ze waren alle door de zee gegaan en ze zijn alle in de naam van Mozes gedoopt, bij wijze van spreken. En ze aten alle hetzelfde geestelijke voedsel, zeg maar. Ze vierden ook nog het avondmaal met elkaar. Het waren dus hele oprechte christenen. En ze zijn allemaal gedoopt in het water van de Rode Zee. En ze hebben allemaal genadebrood gegeten. En ze hebben allemaal genadewijn gedronken. Maar zo was het dus. En wat nog mooier is, er ging iemand met hen mee. En ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. En we weten dat Mozes 2 keer op de rots geslagen had. Hij heeft er maar 1 keer hoeven doen. Maar de 2e keer deed hij het ook. En dat er water uitkwam. Nou, hier staat, die geestelijke rots die hen volgde. Net alsof die rots hen volgde en die rots was Christus. Nou, dat is een oude Joodse uitleg. Die zei van, door de hele woestijn ging die rots mee. Er was altijd water te krijgen. De genade was er altijd. En Paulus zegt, inderdaad, Christus was er altijd. Gedoopt, avondmaal en Christus was er. Allemaal mensen die daarin stonden. Geweldige, begenadigde christenen daar. Ze waren gedoopt, vierden avondmaal. Prima. Maar ze vielen. In het merendeel had God geen welgevallen, staat er. Waarom vielen ze nou? Vielen ze nou omdat God in hen geen welgevallen had? Zo denken soms mensen. Ze zeggen van ja, God had hen geen welgevallen. Ze hoorden er niet echt bij. Ze waren niet uitverkoren daarom. Hè? Maar dat staat er niet. Waarom vielen ze nou? Niet omdat God geen welgevallen had. Maar omdat ze het heel best zonder God konden stellen. Ze konden het heel best zonder Jezus af. Ze konden het zelf opperbest. Net zoals die Korintiërs. Ze hadden God eigenlijk niet nodig. Nou ja, en dat is aan jezelf om dat ook maar bij jezelf te zien. En voor Paulus was het dus niet zo van dat het een uitgemaakte zaak was van nou ja, dit zijn de gemeenteleden van Korinthe. En die zijn tot geloof gekomen. En nou, die hebben ingeschreven in het register. En dat is zo en dat blijft goed. En dat al die mensen daar, ja, dat gaat automatisch goed, hè, want je hoort bij de kerk. En je bent gedoopt en je viert avondmaal en zo. En dan blijft het wel goed gaan. En dat is vandaag de dag natuurlijk ook geen uitgemaakte zaak. Dat je kunt zeggen van, ja, ik ben gedoopt, ik vier avondmaal en ik doe het wel aardig en ik doe het niet al te verkeerd. En ik heb tijd voor mezelf nodig, natuurlijk. Nee, dat staat er niet. Het is ook geen uitgemaakte zaak. Ja, je kunt zeggen van, ja, maar bij ons in de kerk gaat het nog een beetje niet zoals bij anderen. Hè? We zijn niet zoals die zwaren en we zijn niet zoals die lichten. Dat is nou precies het verhaal. Dat is nou precies het verhaal. Wie meent te staan, ziet toe dat je niet valt. Want dan denk je dan, als je naar anderen gaat kijken, denk je altijd weer, ja, maar ik ben anders, ik ben beter. Of mij lukt het wel. Wie meent te staan? Leidt ons niet in verzoeking. Nou, de apostel Paulus noemt in dit gedeelte eigenlijk 4 dingen. 4 dingen waardoor je zomaar kan vallen. In verzoeking raken en daardoor vallen. Vier dingen waardoor heel Israël viel eigenlijk. Terwijl ze dus genadebrood aten en genadewijn dronken. En genadewater over zich heen hadden gekregen. Avondmaal, doop, alles was goed. Maar ze vielen. Ze vielen over afgoderij, over ontucht, over het beproeven van Christus en over het morren. Daar kom ik zo allemaal op terug. En daar hebben we onze handen vol aan, denk ik. Waar vielen ze nou over? Nou, in eerste plaats over het volgen van afgoden. Dat gebeurde in de woestijn en we weten allemaal wanneer dat was. Heel duidelijk moment. Mozes is op de berg en hij ontvangt de woorden van God. En Aaron is beneden en de mensen wachten maar en wachten maar. En ze wachten maar en ze wachten maar. Waar is God? En wat doen ze? Ze vragen aan Aaron, maak ons God. Laat ons God zien. En Aaron maakt een gouden kalf. En ze eten en ze drinken. En ze beginnen te feesten. En wat er allemaal gebeurt bij het feest, dat weet ik niet. Maar het is geen feest ter ere van God. Dat is afgoderij. Nou, wat was nou die afgoderij in Korinthe? Nou, niet zomaar dat ze Zeus aanbaden of welke andere godheid dan ook. Daar hadden ze zich van afgesloten. En van bekeerd. Maar wat ze deden, en dat was een probleem daar. Ze hielden maaltijden met hun stadsgenoten in een feestzaal bij de tempel. Ter ere van de goden. Ze zeiden van, die goden bestaan niet, dus we kunnen makkelijk meedoen. En wij geloven daar niet in, maar we doen gewoon mee. Want wij zijn zo sterk, wij kunnen wel staan. Wij zijn eigenlijk gewoon kanjers in het geloof. Wat is afgoderij voor ons? Nou, dat kan weer een heel ander iets zijn. Maar het kan ook iets daarvan hebben. Hè? Dat je denkt van, ik kan met heel veel dingen meegaan. Ik hoef het spoor van Jezus niet helemaal te lopen. Ik hoef het spoor van Jezus niet tot achter de komma te volgen. Ik hoef Jezus maar tot op zekere hoogte te volgen. Het wonderlijke van die afgoderij in de woestijn was, niet dat ze zeiden van, geef ons een andere god aan Aaron, maar maak ons een beeld van de Heer. Maak ons een beeld van God, zodat we iets zichtbaars hebben. God in handen hebben, God tastbaar hebben, je eigen manier vinden om God te dienen. Je eigen grenzen bepalen van wat je nodig vindt voor het dienen van God. Het gaat niet zozeer om, hoewel ik dat niet kan begrijpen hoor, dat een christen dat in huis heeft, zo'n Boeddha-beeldje in huis. Daar begrijp ik helemaal niks van, maar daar gaat het niet direct om. Maar dat je een ander spoor gaat dan het spoor van de Heere Jezus. In je hoofd en in je hart en in je wandel. En dat gaat vaak, niet dat je, dus niet dat je zegt van ik zeg de kerk vaarwel of ik breek met het geloof, helemaal niet. Maar dat je je eigen grenzen stelt. Ik bepaal zelf tot hoever ik ga met mijn geloof. Want ik ben sterk genoeg om alles vast te houden. De Heer Jezus zei heel simpel, je kunt niet God dienen en mammon. Hij zegt niet daarbij dat mag niet, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. En als Paulus dat zegt, dan zegt hij, spreekt hij dus niet over heidenen en niet tegen heidenen. Hij spreekt ook niet tegen jonge mensen die in de ontwikkeling van hun leven zijn, zeg maar. Want die jongelui moeten altijd kiezen, maar hij spreekt tegen oudere mensen. Mensen die, laat ik maar zo zeggen, belijdenis hebben gedaan, gedoopt zijn, belijdenis hebben gedaan. En Christus nog wel volgen, maar nou ja, tot zover als het gaat, hè? Tot zover het convenient is. Tot zover we er iets mee kunnen. Wie meent te staan? Paulus zegt, in de woestijn vielen ze om, jullie vallen zo om. Als Paulus in onze tijd had geleefd, zou hij precies hetzelfde zeggen. En dat woord van God komt naar ons toe. Dat is het eerste gevaar, hè? Je grens aangeven. Grens van het volgen aangeven. Een tweede is iets je grenzen niet aangeven, zou je kunnen zeggen. Hoererij. Ja, dat was op het moment, misschien herinnert u zich die geschiedenis, anders moet u dat lezen in Numeri 20 tot 30 ongeveer, of 20 tot 25, van Bileam. Bileam, dat was een profeet. En hoe dat nou precies was met Bileam, dat begrijpen we niet helemaal goed. Maar hij werd door een koning, de koning van Moab, Balak, erbij gehaald om het volk Israël te vervloeken. Balak geloofde in de kracht van het woord. En als Bileam het volk zou vervloeken, zou het volk vervloekt zijn. Nou, Bileam kon, die kwam en die wilde spreken, maar wat hij ook wilde spreken, hij moest het volk zegenen. Hij kon dat volk niet vervloeken. Zijn mond zat op slot daarvoor. Maar toen daarna, Balak was boos op hem natuurlijk en hij moest weg. En Bileam probeerde nog een keer en nog een keer. Maar het ging niet. Maar toen daarna zei Bileam tegen Balak, je moet wat anders doen. Je moet ze gewoon tot zonde verleiden. Nou ja, en hoe verleid je nou een doorsnee mens tot zonde? Nou, maak een feest, zei hij, voor onze goden, voor Baal Peor. De heer van Peor, maak daar een geweldig feest. Die Israëlieten hebben die feesten niet. Het zijn al van die nette feesten. En er komen geen vrouwen aan te passen. Dan moet je, geef je vrouwen eraan aan het feest en je zult dat volk vermorzelen. Werkelijk waar. Nou, inderdaad, zo was het. Balak liet een feest aanrichten voor het volk Israël. En iedereen kwam, of veel mensen kwamen, en ze vielen als een blok voor de goden van Moab en voor de vrouwen van Moab. Of voor de vrouwen en daarna voor de goden. Ik weet niet welke volgorde. En zo was het en het volk was weg. Nou zegt Paulus tegen die mensen in Korinthe. Zo gaat het, hè? En hij heeft het erover, 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 6, 1 Korinthe 7. Allemaal dingen die met seksuele lusten te maken hebben. En mensen die daardoor aangetrokken worden. Hun grenzen niet aangeven. En of over die grens makkelijk heen gaan. En blijkbaar is dat dus een valkuil voor veel mensen. In Israël toen, in Korinthe toen. En ik denk dat je niet moet zijn. Of dat je niet moet zeggen van, dat was voor mensen toen. Nee, dat is iets wat in ons mensen zit. Zeg niet, dat is het domste wat je kan doen, hè? Daar heb ik geen last van. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Je wil ze niet allemaal de kost geven die een heel ander leven hebben dan je denkt, hè? Wat is er niet aan pornoverslaving? Hoeveel wordt daar ook niet door kapot gemaakt? Nou, bedenk het anders maar. Het spoor bij ze zijn omdat je je grenzen niet kunt bepalen. Omdat je je grenzen niet in acht kunt nemen. Je kunt zeggen, ik ben sterk. Nou, wees dan een Korintiër. Wees dan zo'n arrogant mens. En zeg dan, ik kan het allemaal. Paulus zegt, je bent de eerste. Nog zo'n valkuil daar in de woestijn. Paulus noemt dat. In vers 9 is dat. En laten wij Christus niet verzoeken. Zo'n andere vertaling heeft het. Laten wij Christus niet tarten. Uitdagen. Paulus herinnert aan die slangen, weet je wel? Die het legerkamp van Israël binnenkwamen. En wanneer kwamen die het legerkamp van Israël binnen? Na dat gemopper over het eten. Dat gemopper over het eten. Ook weer over het eten gaat het. En Christus verzoeken. Ze hebben het een paar keer gedaan. Ze hebben het in de woestijn daarover dat waardeloze manna dat we te eten krijgen. Wat moeten we met dit eten? Niet te eten. Ze hebben het over water ook. Hè? En ze daagden de Heere God uit. Ze beproefden hem. Is de Heere nou in ons midden of niet? En Mozes gooide een blok hout in het water en het werd zoet. Ze daagden de Heere God uit. Weet je, dat is nou eigenlijk de valkuil van dat je een andere houding gaat aannemen. Dat je stopt met het leven uit genade en stapt in de stand van het recht. Dat je niet meer je hand ophoudt bij God, maar dat je zegt van, nou, kijk mij hier staan als volwassen christen. Ik ben wel bewust christen en ik heb ook recht op dingen. En voor je het weet heb je Christus helemaal niet meer nodig. Maar roep je hem ter verantwoording. Waarom krijg ik dit smerige eten? Waarom gebeurt dit met mij? En waarom gebeurt dat met me? Die arrogante mens van vandaag. We zien hem gewoon terug. Ik red het zelf wel. Eigenlijk ben ik met al mijn dingen helemaal tevreden. Ik kan het zelf. Als iemand mij daarna komt, moet hij op het matje komen. Ook al is dat de allerhoogste. Vierde valkuil. Nou, dat staat ook. Dat is vers 10. En mor niet. Of de oude vertaling, mooi woord, murmureer niet. Morren, murmureren. Nou, dat hangt natuurlijk samen met het vorige. Maar dat murmureren, dat morren, dat klinkt eigenlijk die hele woestijnreis door. Hè? Het is heel bijzonder als je dat zo leest in Numeri. Want als je dat... Als u dat erbij zou kunnen pakken, nummer 11. Nummer 11. Nou, en dan is er al heel wat gemurmureerd, om het zo te zeggen. Nummer 11 vers 4 en 5. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in het midden verkeerde werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? We denken terug, en dan moet je je voorstellen waar ze allemaal aan terugdenken en wat voor gevoel je daarbij krijgt. En wat er met je gebeurt. We denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien, de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niks dan dit manna voor onze ogen. En je ziet het gebeuren. En ze denken, en het water loopt, zo wordt het beschreven, het water loopt in de mond. Terugdenken aan wat ik daar te eten kreeg, zeg. Wat dacht je van die komkommers, die meloenen? En we krijgen nu alleen dat manna. En daar begon het eigenlijk al. Hè? In hoofdstuk 12 gaat het over Mirjam en Aaron die opeens het op hun heupen krijgen. En Mozes van zijn positie af willen halen. Het volk Israël begint weer te morren. Ze zeiden, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Hè? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Wie is Mozes nou eigenlijk? Hè? Wie denkt hij al dat niet dat hij is? En ze beginnen te mopperen en te morren. Hoofdstuk 14. Gaat het ook weer verder. Hoofdstuk 14 vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al die Israëlieten morden tegen Mozes en Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen. Waren wij maar in het land Egypte. Of in deze woestijn gestorven. Waren we maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar het land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten we een hoofd aanstellen en naar Egypte teruggaan. Nou, dat is morgen. Je ziet het gebeuren. Die heel negatieve houding. Dan was het maar zoals vroeger. Was het maar zoals vroeger. Of waarom hun niet ook altijd? Waarom denken zij dat zij meer zijn dan anderen? Waarom maar in Egypte hadden we dit maar nooit gedaan? Het is die hele negatieve houding die eruit spreekt. En God heeft dat volk gestraft, hè, op een verschrikkelijke manier. Ze zijn allemaal uitgetrokken uit Egypte. Maar bijna niemand van hen heeft Kanaan gehaald. Ze zijn allemaal gestorven in de woestijn. Die lange 40-jarige tijd. Ze halen alle het beloofde land niet. Nou, dat zijn vier dingen. Dat morren, ik weet niet in hoeverre dat uw aard is en hoe dat bij u past, maar we zien het als valkuil. Dat je niet meer let op dat wat God je geeft, maar wat God je niet geeft, of dat anders is. Terwijl God met hem meeging. Christus ging met hem mee in die rotsen. En ze werden dagelijks begenadigd. En zo kan er van alles in uw leven zijn. Dat God zo heel nadrukkelijk aanwezig is. En je zegt, nou ik weet het niet. Nou dit en dat is niet goed en dat is niet goed en dit deugt niet. Nou, vier dingen. En wat voor beeld krijg je daar nou van? Van die, als je dat zo leest uit 1 Korinthe 10 en je denkt daar terug aan het volk Israël. Wat voor beeld reist er dan voor je op? Nou, een beeld van een heel zelfredzame christen. Die meent een leefstijl erop na te kunnen houden, waarop je nog net kan meedoen met alles en iedereen. Zodat je niet voor gek wordt uitgemaakt. Dat is wel heel belangrijk voor ons. Ik red mezelf en ik bepaal mijn eigen grens. Een christen, een zelfredzame christen, die meent dat hij wel stevig in zijn schoenen staat. Een zelfredzame christen die wel denkt dat hij, omdat hij toch wel iets aan het geloof doet en aan God doet, wel een streepje voor heeft bij God. Die zelfredzame christen die denkt op een zeker moment dat hij ook nog recht heeft op Gods zorg. En niet meer leeft uit genade. Een zelfredzame christen die meent te kunnen bepalen, zelf te kunnen bepalen wat goed is en kwaad. Die meent te kunnen bepalen wat geloven vandaag betekent. Ja, onze voorouders dit, maar ik dit. Die zelf meent te kunnen bepalen hoe goed hij is. Die christen, maar die had je in Korinthe. Die zelfredzame christen, die had je in zekere zin in de woestijn. Die heb je ook vandaag. Een mens die meent te staan. Ja, wat gebeurt er met mensen die menen te staan? Ja, je zegt die vallen. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal niet te vallen. Je moet alleen erg oppassen dat je niet valt. Je moet, en dat moet je eens vaker doen, gewoon bidden om, leid mij niet in verzoeking. Houd mij dicht bij u. Laat mij niet meer gaan. Leid mij in verzoeking, verlos ons van de boze. Een prachtige uitleg van de catechismus. En dat is niet voor wereldwijze, zelfredzame, arrogante christenen. Ik zal het erbij zeggen. Dat wil zeggen, omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik zouden kunnen standhouden. En omdat bovendien onze doodsvijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet de nederlaag lijden, maar altijd krachtig weerstand bieden. Totdat wij eindelijk volledig de overwinning behalen. Moet je wat vaker bidden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, helpt u ons om te blijven staan in dit leven. Om te blijven staan in het geloof in u. Om te blijven staan in geloof, hoop en liefde voor anderen. Om er te zijn zoals u dat van ons vraagt. Op onze plek waar we wonen, werken, onze dingen doen. Helpt u ons om te blijven staan zodat ons geloof geen lege huls is. Omdat het ergens over gaat. En zodat het ergens over blijft gaan. Dat het niet zomaar een gewoonte van ons is. Maar dat ons hart klopt. Voor uw genade. En dankzij uw genade. Houdt u ons staande. Te midden van alles. En inderdaad. We kunnen de duivel de schuld geven. We kunnen de wereld de schuld geven. We kijken naar onszelf. En we kijken van daaruit naar de wereld. En naar de boze. Maar we kijken op naar u. Helpt u ons alstublieft. En geef dat we ons arrogant zijn opgeven. Te denken dat wij wel staan. En Heere God, nu kunnen we op heel veel manieren arrogant zijn. Ook als heel vrome mensen. Ook als mensen die het denken dat ze het beter doen dan anderen. Of het beleiden dat ze het slechter doen dan anderen. En daarin sterk zijn. Heer, ons hart is erg listig. Maak ons sterk in u. En daar mogen we toch om vragen. Wilt u met uw geest zo in ons hart werken? En doorwerken? En afbreken? Al onze eigen barrières, onze eigen muren. De muren voor u. Om ons niet helemaal aan u te geven. Of om een muur op te bouwen om de grens aan te geven. Waarin we u willen volgen. Heere, maak ons sterk. Heer, het zou wat zijn als we hier altijd gezeten hadden. En toch onze eigen gang zouden zijn gegaan. En gaan. Heere, maakt u ons sterk. En maakt u ons bewust van ons leven, van elke dag. Dat het niet zomaar iets is. Dat het niet zomaar ons dingetje is. Dat het ook niet zomaar iets is om onze eigen dingen in te bepalen. Maar dat het een gegeven reis door de woestijn is. Waarin we aan uw hand verder moeten gaan. En we willen u danken. Dat u dat ook tegen Israël zei. En dat Christus altijd met hen meeging. En dat mogen we ook weten. U bent er elke dag. Het hoeft geen morgen te worden of u bent er. Het hoeft geen avond te worden of u bent er. Het hoeft geen situatie te zijn in ons leven of u bent er. We ervaren u niet altijd. Maar u bent er wel, dat zegt u zelf. De wachter van Israël sluimert nog slaapt. Dus u gaat altijd mee. En toch denken we altijd weer. Dat u er niet bent. Of dat we het zelf bepalen. Heren, gaat u met ons mee. Op ons werk. Met alle vragen die zich daar aan ons voordoen. Het is zoals de apostel zegt, het zijn maar menselijke verzoekingen. En u, grote God, bent tegen alles bestand. En daarom kunnen we dat ook in vertrouwen aan u overgeven. Ook de dingen die we tegenkomen op school, in onze gezinnen, in onze relaties, in de wereld. U kunt ons laten staan, dat weten we. Heere, haal die gedachte bij ons weg. Dat het met u niet gaat. Dat we het zelf moeten doen en zelf moeten oplossen. Of dat we zelf onze grenzen bepalen. Wat een rare verleiding en verzoeking is dat elke keer weer. Zegent u ons ook zo op de plek waar we wonen en werken. Want zo alleen kunnen we tot zegen zijn. Als we kunnen laten zien wie u bent. En niet wie we zelf zijn. Stelt u ons tot een zegen. In de komende week. Heel persoonlijk. in de contacten die we hebben op ons werk, op school, met onze vrienden, waar dan ook. Zegent u ons ook als gemeente in deze samenleving. Zegent u heel uw kerk in deze wereld. De plekken waar het donker is en stil. De plekken waar het donker is en vol lawaai. Waar de honger is, waar de dood is. Zegent u uw kerk in moslimlanden. Zegent u uw kerk in Noord-Korea. Zegent u uw kerk hier in het Westen. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. De wereld van onze straat. De wereld van onze stad. We bidden voor onze goede stad. Wilt u alle zegenen die verantwoordelijkheid dragen over onze stad. Wees u met ons land en volk. Denkt u aan onze koning en koningin. Denkt u aan de minister-president. Geeft u wijsheid aan allen die deze wereld besturen. De Europese Unie daar leiding aan moeten geven. Heren, we richten onze ogen op u. We vestigen ons vertrouwen niet op hen. Maar we weten dat u de dingen kunt doen. Denkt u aan de wereld waarin wij wonen. Laat oorlogen ophouden. Zegent u uw volk Israël. En geef dat het vrede mag zijn daar. Heren, zo komen we tot u. Met grote vragen en kleine vragen. Soms hebben we heel kleine vragen. Maar die voor ons persoonlijk heel groot zijn. En waarvan anderen zeggen van waarom vraag je dat? U weet ervan, heren. U kent ons in het groot. Ons hele leven. U kent ons stap voor stap. Gedachte voor gedachte. Dag voor dag. Heren, ga dan zo met ons mee. Als die enige echte goede herder. En bewaart u ons in de komende periode. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk. Dat komt. Koninkrijk van onze Heren. Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden en daarna zingen we gezang 442, Jezus ga ons voor deze wereld door. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof. En ieder van u spreekt met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven.
Thank you.
Ga dan zo heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.